Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 778 van de oorlog in Oekraïne. En ik heb weer hele interessante vragen voor jullie. Te beginnen van Sander Rote. Die heeft een korte. Dat mag ook wel eens een keer. Die vraagt: hoe ver mag Rusland eigenlijk gaan in het veroveren van gebied in Oekraïne? Zit daar nog ergens een rode lijn waar ze niet overheen mogen?
Goeie vraag.
Een hele goede vraag. En het antwoord is: dat weten we dus eigenlijk niet. Maar je kan er wel over filosoferen, in de zin van, er zijn volgens mij geen duidelijke rode lijnen. Maar stel je nou voor dat Kiev toch nog een keer zou worden aangevallen, ik zie het niet zo gauw gebeuren, dan is dat wel een enorme schokgolf. En dat zou wel moeten leiden tot een Europese reactie. Ik vrees dat zoals het er nu uitziet met die vreselijke glijbommen, hè, die natuurlijk ongelooflijk verwoestend zijn, ik vrees dat Poetin dus misschien wel de Donbass gaat krijgen. En dat wij uiteindelijk daar niet zoveel aan kunnen doen. Met andere woorden, in die zin geen rode lijn bestaat. Wat denk jij?
Nou, er zijn wel rode lijnen. Die hebben we al vaker genoemd. Een rode lijn is bijvoorbeeld, val niet de treinverbindingen aan tussen Polen en Kiev. Ja. Het is niet zo handig als Blinken, als die daarin zit, of Rutte, om het leven komt. Dat is niet zo handig. Dus die worden geëerbiedigd. Een andere rode lijn is, val geen schepen aan die vanuit Odessa varen heel dicht onder de kust. Vaak denk ik feitelijk door de territoriale wateren van NAVO-landen, Roemenië, Bulgarije, in de richting van de Middellandse Zee, valt die ook niet aan. En dat gebeurt dus ook niet. Hè, er zijn dat soort rode lijnen bestaande.
Nee, maar Sander heeft het over gebied. Of ja, daar een rode lijn is.
Ja, dus die rode lijnen bestaan er. Maar we hebben geen echte rode lijnen met betrekking tot gebied. Want het is gewoon een oorlog die om gebied gaat. En de grote vraag is: wat is een rode lijn? Wat gaat er dan gebeuren als je die rode lijn overgaat? Kijk, het Westen is voortdurend rode lijnen overgegaan die door Rusland zijn getrokken. En bijvoorbeeld geen levering van HIMARS of ATACMS of F-16's. Al die rode lijnen die zijn gesloopt door de westerse landen. Maar wij hebben niet echte rode lijnen gedefinieerd met betrekking tot je mag niet verder gaan dan de Donbass of mag niet verder gaan dan Kiev. Maar als dat wel gaat gebeuren, dan denk ik dat de rode lijn eigenlijk wordt een verdere escalatie buiten het Oekraïnse grondgebied en het toch in gevaar brengen van de NAVO. Ik denk dat dat dan een rode lijn wordt die tot grote reacties gaat leiden en bijvoorbeeld tot een versterking van de defensie van de NAVO-landen van de buitengrens. Ik denk dat een rode lijn wordt.
Maar het Oekraïnse leger stort in elkaar en Rusland verovert het hele land. Dan is er niet ergens een rode lijn bij de Dnipro of bij Kiev?
Ja, dan is de rode lijn. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de rode lijn dan wordt de verdediging. Niet de verdediging van de NAVO. Maar een aanval op welke manier dan ook van het NAVO-gebied. Ik denk dat dat dan heel hard wordt uitgespeeld. En dat leidt tot enorme maatregelen aan de kant van de westerse mogendheden. En dan wordt gewoon die hele verdediging enorm opgeklopt. En dan zou je dus zien dat er enorme retoriek ontstaat. Misschien landen die dan nog kunnen gaan mobiliseren. Ik denk dat dat een rode lijn is. Om duidelijk te maken dat dat een rode lijn is.
Dat is interessant. Dat betekent dus dat dramatische gebiedswinst van Rusland in Oekraïne betekent dat de westerse militaire steun aan Oekraïne minder wordt, omdat ze het zelf nodig hebben. Ja, en ik denk dat Rob daar gelijk in heeft. Ik denk dat mechanisme is er gewoon. Zie je nu al een beetje. Ja.
Ja. Ja. Naast het tekort aan wapens heeft Oekraïne natuurlijk ook een naarstig tekort aan mensen. En Sander die vraagt daaromtrent ook naar het demografische risico. Hij niet alleen, Mart Overbeek die vraagt ook te specifiek over die verdere mobilisatie in Oekraïne. De bevolkingsgroei daar stond voor de oorlog al sterk onder druk en de oorlog heeft dit in grote mate versterkt. Het verlagen van de dienstplichtige leeftijd draagt daar ook nog eens aan bij. Voor wie wordt er straks nog gevochten wat betreft een volgende Oekraïnse generatie?
Dit is echt een geweldig probleem. Arjan?
Ja. Nou, weet je, dit is een prachtig historisch precedent. Na de vreselijke Eerste Wereldoorlog liepen er gewoon in Frankrijk, maar ook in Engeland, veel minder mannen rond. Hè? Veel minder jonge mannen. Dat heeft ook een gevolg gehad voor de Franse economie en ook voor de Britse economie. En dat heb je dus in Oekraïne ook. Er zijn gewoon een heleboel jonge mannen die sterven in die loopgraven. Ja. En dat heeft dus dramatische economische consequenties. Je zou dus nu al kunnen voorspellen, als die oorlog ooit tot een einde komt, ik zie het nog niet, dan zal de economische wederopbouw van Oekraïne wordt hierdoor zwaar bemoeilijkt. Hè?
Ja, dit is dus precies de reden waarom zij dus niet beneden een zekere leeftijd willen gaan. Hè? Ja. Ze hebben hij noemt het getal 25. Je kan natuurlijk ook gewoon gaan naar 18 jaar, maar als je dat gaat doen, dan ga je vermoedelijk hele generaties wegvagen. Dus die hele discussie over 500.000 recruten, waarvan ook de generale staf zegt, die zijn echt nodig om het land te kunnen verdedigen. Dat heeft niet alleen een politieke, levert niet alleen politieke weerstand op, maar ook, laten we zeggen, economische weerstand. Want die berekeningen, die zijn er. Als dus inderdaad die generatie wegvalt en dus sneuvelen 500.000 jonge mannen, dan heb je een geweldig probleem. Want dit zijn namelijk ook de mensen die voor kinderen moeten zorgen. Ja. Het is dus niet alleen maar dat die generatie wordt uitgedund, maar het zijn dus ook de mannen die moeten reproduceren, om het maar zo te zeggen, die leven dan niet meer. Dus het probleem stapelt zich op. Op een andere manier heb je dat ook gezien Rusland na de val van de Sovjet-Unie in de jaren 90. Ja. Toen was de situatie zo slecht dat mannen in een bepaalde leeftijdscategorie, dat waren meestal wat oudere mannen van, laten we zeggen, tussen de 40 en 55, die zopen zich letterlijk dood. Mm-hmm. En dat heeft een enorm effect gehad op de demografie van Rusland. En dat dent door eigenlijk tot op de dag van vandaag.
Ja. En volgens mij speelt dat ook in Oekraïne dan niet zozeer met de doodsuipen, maar dat door de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de economie, toen mensen niet zoveel kinderen gingen krijgen, waardoor dus in beide landen, of eigenlijk in die hele regio, die generatie waar je het nu over hebt, eigenlijk al heel klein is.
Ja, dat klopt. En realiseer je dat de Russische bevolking loopt terug. Ja. En volgens mij geldt het ook voor de Oekraïnse bevolking.
Ja, ook gewoon directe effecten. Als je dus mobiliseert, betekent dat je die mensen, die haal je uit de industrie. Neem Israël als voorbeeld. 300.000 soldaten gemobiliseerd. Hè? Dus het is een ramp voor de Israëlische economie. Het is geen wonder dat ze nu zijn teruggetrokken. Hè? Ze moeten uitrusten, maar die economie moet ook weer aangezwengeld worden. Nou, Oekraïne hetzelfde. En Rusland ook hetzelfde. Maar Rusland heeft gewoon meer mensen.
En realiseer je dat heel veel mensen in die leeftijdscategorie hebben het land gewoon verlaten. Mm-hmm. Die zie je ook in Nederland rondrijden. Ja. Maar die willen niet vechten. Dat gelden, volgens mij zijn het procentueel gezien, in ieder geval in absolute aantallen, nog veel meer uit Rusland. Die naar landen als Georgië toe zijn gegaan.
Om gewoon, en Armenië. En dat zijn slimme ICT-jongens, die heb je nodig.
Exact. Hè? Dus het beste deel van je bevolking waar je het voor moet hebben, die gaat of dood, of die vertrekt naar het buitenland. Dat is dus een totaal rampzalige situatie voor de economie in de toekomst.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Ik heb nog een vraag van Anton Schieren. Volgens mij hebben we het wel eens hierover gehad. Maar het blijft natuurlijk actueel vanwege het gesodemieter in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij zegt, als die Amerikanen dan niet tot een besluit kunnen komen over het fourneren van 60 miljard extra in een nieuw hulppakket aan Oekraïne, wat is de reden dat Europese landen dat bedrag dan niet zelf fourneren? Het is toch ons primair belang?
Ik denk dus dat Europa dat niet doet, omdat anders dan de druk verminderd wordt op Amerika om uiteindelijk toch dat door het congres heen te jagen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, als het dus echt niet lukt in Amerika, en dat kan nog steeds, dan zou het wel moeten gebeuren.
Nou ja, de vraag is of dat kan gebeuren, want en of dat misschien moet gebeuren, maar of het kan gebeuren, dat is denk ik nog een veel belangrijker punt. Want het is maar zeer de vraag of het congres dan instemt met wapenexportvergunningen. Ja. Ja. Dat zien we nu al gebeuren met Israël. Daar hebben we het ook regelmatig over gehad. Van Israël die heeft een deal gemaakt van, wat was het, 38 miljard dollar over 10 jaar. Dus 3,8 miljard dollar per jaar mogen ze kopen in Amerika aan wapens. Maar als dat boven een bepaalde drempel komt, en volgens mij was de drempel is vrij laag, 25 miljoen, dus dat is geen geld. Als het boven die drempel komt, dan moet het congres daar wat van vinden. Nou, dat geldt natuurlijk hier ook voor. Ik kan me niet voorstellen dat er ongeclausuleerd wapens kunnen worden gekocht door de Europese Unie, ik noem maar wat. Of door de afzonderlijke landen in West-Europa, of door misschien wel door Oekraïne zelf met steun van de Europese Unie. En dan gaat dat allemaal zonder dat politiek er iemand wat van vindt naar Oekraïne. Nou, volgens mij gebeurt dat niet. Dus dat is een aantrekkelijke gedachte. Maar op het moment dat het Republikeinse congres nee zegt tegen een steunpakket, is de kans ook vrij groot dat ze nee zeggen tegen wapenexportvergunningen in de richting van Oekraïne.
Zouden de Republikeinen een investering van 60 miljard door Europa in de Amerikaanse wapenindustrie niet een aantrekkelijk perspectief vinden?
Ja, maar dat is het hele bedrag waar het nu over gaat, over die 60 miljard. En dat is het Amerikaanse bedrag. Dat wordt al in belangrijke mate geïnvesteerd in de eigen wapenindustrie.
Dat is waar, ja.
Daar zie je dus, en dat geldt ook voor dat bedrag van 38 miljard, wat ik net noemde met betrekking tot Israël. Dat wordt gewoon geïnvesteerd in de, dat zijn aankopen van producten die gemaakt worden door de Amerikaanse wapenindustrie.
Ja, ze zijn dus zo ideologisch, hè, die Marjorie Taylor Greene, dat ze dus dat defensie, het steunen van de eigen defensie, dat speelt helemaal geen rol.
Ja. Ja. Ja, dat is dus echt heel merkwaardig wat hier aan de hand is. Hm.
Louis de Bruin, die heeft nog eens artikel 5 van het NAVO-handvest nagelezen. Twee keer zelfs. En toen brak hem het angstzweet uit. Alhoewel het artikel helder lijkt, zegt hij, met een aanval op één, een aanval op allen, is me eigenlijk totaal onduidelijk hoe dat in de praktijk werkt. Wie dat bepaalt, of het kan tegenhouden, wat voor hulp het dan zou moeten zijn en tegen wie. Stel dat er groene mannetjes in een Baltisch land verschijnen. Wat blijft er dan eigenlijk nog over van de daadkracht van de NAVO? Louis, die hoopt dat jullie hem een beetje kunnen geruststellen.
Nou, Louis heeft wel een punt, want als je dat verdrag van Brussel, hè, dat is geloof ik 1949, ik heb het ook wel eens bestudeerd en daar staat erbij van, je mag dan zelf bepalen hoe je assisteert. Hè. Dat kan ook zijn by financial means, staat er bijvoorbeeld. Hè. Met andere woorden, dat je dus helemaal geen soldaten stuurt, maar dat je wat geld stuurt. Hè. Dat was ook de reden voor mensen als Adenauer en later ook de Gaulle, dat ze dachten van, ja, zo sterk is die artikel 5 ook allemaal niet. Hè. En misschien moeten we zelf toch wat aan afschrikking gaan doen. En het tweede wat ik laatst ontdekte, Rob, was dat als je dus artikel 5 inroept, dan moet er over gestemd worden. En dat moet een unanieme stemming zijn. Nou is het wel zo dat Amerika een hele dominante rol daarin speelt natuurlijk. Hè? Dus je kan dat wel een beetje naar zijn hand zetten. Maar ja, in principe of in theorie is het dus mogelijk dat één land zich daartegen verzet. Nou, dat lijkt me ook niet gezellig als Orbán dat doet.
Ja, nee, maar kijk, ten eerste, Arie-Jan, het is het niet het verdrag van Brussel, maar het verdrag van Washington. Dat zeide. Kijk, het is wel een wonder van eenvoud, dat verdrag. Het bestaat uit, wat is het, 14 artikelen. Het past op twee kantjes A4. Ja. En wat dat betreft, laten we zeggen, kunnen de onderhandelaars voor ons nieuwe kabinet daar nog wat van leren. Namelijk, het is wel degelijk mogelijk om iets heel erg complex en heel erg belangrijks op twee kantjes A4 samen te vatten. maar dat betekent tegelijkertijd dat het niet echt heel erg goed geregeld is van wat je precies mag doen. Dat is precies wat Arend Jan net heeft gezegd. Het schrijft niet voor wat je moet doen. Als je een beroep doet op artikel 42.7 van het EU-verdrag, dan is het andere koek. Daarin staat dat als een land wordt aangevallen, daar staat ook een collectieve defensieclausule in, daarin staat dat als een land wordt aangevallen, dat je met alle middelen dat land moet steunen. Dat is echt van een heel andere orde. Dus daar zit een defensieclausule, een collectieve defensieclausule in, die landen verplicht om met alle middelen die ze ter beschikking hebben, het aangevallen land te beschermen. Dus op het moment, en dat maakt het heel erg interessant, want bijna alle landen die lid zijn van de NAVO zijn nu inmiddels ook lid van de Europese Unie, zeker alle frontlijnstaten. Dus als het linksom niet wil, via het verdrag van via het verdrag van Washington, dus het NAVO-verdrag, het handvest, dan kan je het dus doen via de Europese Unie. Maar dan stuit je tegelijkertijd ook weer op het probleem dat er toch sprake moet zijn van unanimiteit om dit te doen.
Oh, ja, dan ben je ook weer nergens.
Dan ben je dus ook weer nergens. Dus het is altijd, het is wel garantie tot aan de voordeur dit. En dus die verdragen die zijn, die zitten goed in elkaar. Maar tegelijkertijd is dat geen garantie dat ze ook worden uitgevoerd. Nou, dat kon je ook weer omzeilen. Zou je dat door middel van ad hoc coalities kunnen doen. Ja. Dat is op zich niet zo ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Of je kunt bijvoorbeeld, en dat is een hele interessante, er wordt ook wel eens over nagedacht. Stel je voor dat je wat moet doen in of om Oekraïne, dan kan je bijvoorbeeld de zogenaamde Joint Expeditionary Force inzetten. En dat is een coalitie geleid door het Verenigd Koninkrijk. En die is eigenlijk opgezet destijds om de Baltische landen dan wel eigenlijk alle noordelijke landen, zoals Finland en Zweden, die nog geen lid waren van de NAVO, om die bij te staan als er wat fout ging. Ook Nederland is daar lid van en levert daar troepen aan. Die zou je dus daar ook voor kunnen gebruiken. Dus iedereen zit natuurlijk denken van wat doet Orbán in zo'n situatie? Ja, dat heb ik geen idee. Maar dat kun je wel, denk ik, redelijk makkelijk omzeilen, hoor.
Ja, dat denk ik ook. En daaronder ligt natuurlijk ook nog het oude nucleaire verhaal. Hè? Is Amerika bereid om Chicago te offeren voor Berlijn? Hè? Dat betekent dus heel misschien niet. Dus dan moeten we het conventioneel allemaal doen. Maar hebben we dan hebben we natuurlijk geen overwicht en zo. Dus het is, hoe meer je naar de NAVO kijkt, het is minder degelijk dan je op het eerste gezicht zou denken.
Ja, interessant is dus inderdaad dat wat dat betreft de Europese Unie degelijker is, maar je stuit altijd op de unanimiteit die noodzakelijk is voor dit soort besluiten. Maar goed, ik bedoel, nogmaals, je kunt het ook verder, je kunt het omzeilen.
Ja. Ik weet niet of Louis hier rustiger van zal slapen, maar nee, wij rekenen in geval van oorlog op creatieve juristen in Brussel om al deze vage verdragen tot iets sterkste maken, denk ik.
Ja, maar dan, weet je, het is geen juridisch probleem. Dit is een politiek probleem. Dit is een politiek probleem die uitgaat van, is een land wel of niet bereid om dit te doen en om solidariteit te kiezen. We hebben natuurlijk toch te maken met een aantal landen die daar grote problemen mee hebben en die toch wel erg aardig zijn tegen Poetin. Slowakije is er zo eentje inmiddels. Maar ook het Hongarije van Orbán valt in die categorie. En als het er meer worden, hebben we echt een groot probleem.
Ja. Dank je er wel maar weer.
Tot morgen.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.